Als iedereen gezeten is, dan willen we starten. En mag ik dan beginnen met hartelijk welkom te heten u allemaal, in het bijzonder die er vandaag voor het eerst zijn. Er zijn deelnemers, er zijn mensen die hun gezicht laten zien, maar we zijn allemaal welkom. Van harte een goede dag toegewenst. Twee dingen nog even van orde. Daar staat een auto in de weg, een blauwe Volvo. Dat is het eerste onderscheidende element dat ik aanbreng. En dan het kenteken is ZD90VN. Dominee Liefting. En ik mag u ook de opbrengst van de collecte van gisteren melden. Die bedroeg het bedrag van 559 gulden en 11 cent. Daar kan een mens lang over denken. Maar we zijn er niettemin zeer dankbaar voor die 559 gulden, voor het dubbeltje en ook voor de cent. Ik wil u voorstellen om samen te gaan zingen. Psalm 45, de versen 5 en 7. Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochteren zelfs van koningen geleien. En het zevende, straks leidt men haar in statie uit haar woning. Psalm 45, vers 5 en 7. Laten we eerst samen bidden. Trouwe God, uw grote naam zij gedankt voor het voorrecht dat u ons geeft, dat we deze stralende dag beleven en dat u ons hier bijeenbrengt op onze conferentie met zovelen. Ook daarvoor mogen wij u danken. Geef dat wij ook vandaag mogen ondervinden uw wonderlijke nabijheid. Dat bidden wij voor degenen die vandaag een taak hebben en die taak moeten uitvoeren. In de lezingen die gehouden zullen worden. Wij vragen u dat ook met het oog op ons horen. Geef dat wij ook daarin vertroosting, geest en leven mogen ontvangen. Wij zijn hier met velen bijeen en wij zijn ook met onze velerlei levens hier. U kent al onze persoonlijke omstandigheden. En u weet in al die persoonlijke omstandigheden uw verlossende woord te spreken en uw genadige kracht te doen ondervinden. Wij vragen u om licht, nu voor hem die tot ons spreken zal, licht in het woord van u, licht over onszelf, licht over u de levende God, en geef dat hij door de Heilige Geest geleid ons de schat van het evangelie mag openen, die zo rijk is, dat al zouden we 2 of meerdere levens kunnen leven op de aarde, die rijkdom nooit uitgedacht en uitgepreekt krijgen. Wat zal uw eeuwigheid ook in dat opzicht machtige dingen ons schenken. Vooral als wij denken, heren, aan dat grote, dat dan hetgene zal aanbreken waarvan gij zelf in uw woord zegt, dan wij zullen kennen gelijk wij gekend zijn. Heren, laat dat ons ook bemoedigen en laat dat ons ook aanvuren om de hoop op het eeuwige leven te voeden en te koesteren en intussen onze taak op aarde te vervullen, nauwgezet, met ijver, in gebondenheid aan u. Trouwe God, gedenk ons. Gedenk ook allen die ons lief zijn, onze vrouwen, onze kinderen, onze gemeenten. U kent al onze noden, hoor ons in Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Ook de intussen binnengekomenen, hartelijk welkom. We bereiken het toppunt van geluk in dominees levens. Wij moeten stoelen bijzetten. Toch wel heel wat op onze conferentie ook al. Deze 3 mannen in het voorgestoeld ook hartelijk welkom. Een cri de coeur van broeder Van Hoorn. Ik moet tellen, uitroepteken. Dat moet ook weer gebeuren. Wie luncht niet en wie dineert niet? Dus eerst maar de vingers omhoog voor wie niet luncht. Vier stuks. En wie dineert vanavond niet? Komen er steeds meer eten. Moet u me nog een keer hebben? Ja, ik moet tellen. Nog een keer een of andere telmechaniek daar bij die deur maken, dat is een kaartje of zo. Ja, de herde met de stokken. We zijn er. Wel, broeders, dan wil ik graag nu uw aandacht vragen voor de lezing van collega Westerink, die in deze conferentie over het onderwerp spreekt, tweemaal Jacobus. Ik neem aan dat we vanmorgen hem één keer krijgen. Ja. Sterkte en wijsheid.
Goed, broeders, om eerst samen de schrift te openen. Ik wilde met u lezen uit Markus 10, de versen 35 tot 45. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, zeggende: Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zeide tot hen: Wat wilt gij dat ik u doe? En zij zeiden tot hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zeide tot hen: Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden daar ik mede gedoopt word? En ze zeiden tot hem: Wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen: De drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken. En met de doop gedoopt worden, daar ik mede gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen, maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Gij weet dat degenen die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen, tot zover. Mannen, broeders, vanaf het ogenblik dat via de pers of op andere wijze de titel van mijn lezingen op deze Haamstede-conferentie bekend is geworden, heb ik begrepen dat ik met die titel een klein beetje voor een raadsel heb gezorgd. Ik begreep dat er allerlei vragen die mij gesteld werden, waar zul je het over hebben? Ook wel uit opmerkingen die werden gemaakt, opmerkingen die soms getuigen van de fijngevoeligheid die ons soort mensen eigen is. Je hebt zeker pas een serie preken over de Jacobusbrief gehouden. Ja, daar lacht u nou om, maar dat is natuurlijk wel een opmerking die getuigt van een grote bescheidenheid en zelfs van ootmoed. Daar zit toch iets in van: wat is uw knecht dat ge voor hem zoveel moeite zou doen om een nieuw onderwerp te maken? Maar goed, broeders, ik heb nog nooit een serie preken over de brief van Jacobus gehouden. En het is ook niet mijn bedoeling om met u tot tweemaal toe bij de brief van Jacobus stil te staan, al hoop ik morgen, zo de Heer het geeft, in het tweede deel van mijn lezing daar nog wel ergens wat aandacht aan te besteden. De titel bedoelt alleen maar te zeggen dat ik tot tweemaal toe met u wil luisteren naar wat de schrift ons zegt over een paar van degenen die in het Nieuwe Testament de naam Jacobus dragen. En vanmorgen ga ik daarvoor met u naar de kring van de discipelen. Ik ben me bewust dat daarmee het raadsel nog niet helemaal is opgelost, omdat in de kring van de discipelen ook tot tweemaal toe iemand voorkomt die de naam Jacobus draagt. Jacobus, de zoon van Zebedeeus, en Jacobus, de zoon van Alfeus. Maar als we in afwijking van wat onze goede Trommius ons voorhoudt en van wat heel veel exegeten toch ook nog altijd denken en zeker vroeger gedacht hebben, dat die Jacobus de zoon van Alfeus niet is geweest de broeder des Heren en niet is geweest de schrijver van de brief van Jacobus, dan valt er over die tweede Jacobus niet zo heel veel te zeggen. Hoogstens, maar dat is dan ook een kwestie van een exegetische keuze, zou je uit het feit dat er de namen van de vrouwen die rond het kruis staan en bij het graf van Christus ook een zekere Maria, de moeder van Jacobus de Kleinere, voorkomt, kunnen afleiden dat die tweede Jacobus in de discipelkring de bijnaam de Kleine heeft gedragen. En dan kun je daar natuurlijk best een lezing over houden. Dat zou voor u, en in elk geval voor mij, ook heel ontdekkend kunnen zijn. Dat er in de kring van de discipelen van de Heere Jezus niet eentje voorkomt die de Grote wordt genoemd. Als je die bijnaam wilt hebben, dan moet je proberen in de sportwereld een naam te maken. Of in de wereld van de politiek. Of misschien wel in het maatschappelijke leven. In de wereld van het amusement. En in de kring van de discipelen van de Heere Jezus kom je hoogstens een discipel tegen wiens bijnaam de Kleine is. Misschien moet je wel zeggen, dat is ook een erenaam. Heeft Paulus, en betekent zijn naam ook niet zoiets, niet gezegd dat de Heere het kleine en het geringe en dat wat niets is in de ogen van de wereld verkoren heeft, op dat wat iets is in eigen ogen beschaamd zou worden? Dat wie groot wil zijn, we hebben dat samen al gelezen, in de kring van Jezus volgelingen aller dienaar zal zijn? In dat opzicht zou je inderdaad ook samen over Jacobus de Kleine kunnen nadenken. Vooral ook in onze domineeswereld, waarin we wel zeggen dat een mens klein moet worden, maar waarin we allemaal van tijd tot tijd daar onze moeite mee hebben, als het alleen maar van tijd tot tijd is. Blijft tenslotte altijd een gevaar, broeders, dat je zondag zo hoog boven de mensen staat. Denk wel eens, het is goed voor een dominee als hij een kerk heeft zoals ik die Sliedrecht-Wettel dan heb meegemaakt. En nog wel zo hier en daar, dat er ook mensen zijn die vanuit de hoogte op je neerkijken. Dan voel je je ineens kleiner worden. Het is zo nodig om dat te zijn. Klein voor de Heer. Nog één ding en dan gaan we echt verder. In de vorige eeuw en niet alleen toen was er onder die domineeswereld ook al dat streven om groot te zijn en om een naam te maken. En ik heb ooit eens een keer zo'n boekje gelezen dat in de vorige eeuw dominees allerlei slagzinnen bedachten om de mensen naar zich toe te halen of te laten zien hoe gezien en hoe getapt ze waren in de ogen van het kerkvolk. Ik heb er eentje van onthouden, omdat dat de naam van een dominee is die in de vorige eeuw in de omgeving waarin ik geboren ben heeft gestaan, dominee Lazonder. Er werd van gezegd: o, wat wonder, een mens zonder Lazonder. Met andere woorden, iedereen liep achter die man aan. En in die tijd is er een dominee geweest die niet zo'n naam had. En die schreef toen ook eens een keer een slagzin. Dat luidde zo: ik heb geen naam. Ik ben enkel stem. Kom, zo gewild. Ik getuig van hem. Broeders, is dat niet het grootste waar we toe verwaardigd kunnen worden? Als we mogen getuigen van hem die ons verwaardigd heeft om in zijn dienst te staan. Die dienst waarvan geldt wat we samen gelezen hebben. De Zoon des Mensen is gekomen niet allereerst om gediend te worden, maar om te dienen. En hebben we het niet allemaal vroeg of laat moeten leren dat we het daarvan moeten hebben, van zijn dienen. Zijn dienen op het kruis, in het graf. zijn dienen, ook vandaag, door zijn Heilige Geest. Maar goed, broeders, ik zou het vanmorgen met u dan willen hebben over die andere Jacobus, Jacobus de zoon van Zebedeus. Wie was hij? Hij behoort aan de ene kant tot de meest vooraanstaande van de discipelen van de Heere Jezus. Zijn naam wordt praktisch altijd als tweede genoemd, onmiddellijk na die van Petrus en nog voor die van zijn in onze ogen toch veel meer bekende broer Johannes. Dat is de volgorde die je altijd weer tegenkomt: Petrus, Jacobus, Johannes. Een van de meest vooraanstaande en tegelijkertijd een van de minder opvallende in de kring van de discipelen van de Heere Jezus. In het evangelie wordt Johannes altijd aangeduid als de broer van Jacobus. Blijkbaar was dat toen nog wel het geval. Alleen in de handelingen lees je het andersom. Maar dan kom je hem ook nog maar één keer tegen op dat moment dat hij door Herodes gedood wordt met het zwaard. Herodes liet Jacobus, de broeder van Johannes, doden met het zwaard. Hij hoort bij die drie van de meest intieme discipelen van de Heere Jezus Christus, die een paar keer verwaardigd worden om aanwezig te zijn bij iets waarbij de anderen buiten blijven staan. Hij behoort bij de drie die er getuigen van mogen zijn hoe de Heere Jezus Christus voor het eerst de dood zijn prooi ontrukt wanneer hij het dochtertje van Jairus opwekt. Hij behoort bij de drie die de heerlijkheid, de hemelse heerlijkheid van de Heere Jezus Christus mogen zien waarmee hij omkranst en omstraald wordt op de berg ter verheerlijking wanneer Mozes en Elia komen spreken over zijn uitgang te Jeruzalem. Hij behoort ook bij de drie die met de Heere Jezus meegaan de duisternis van Gethsemane in, waar de zielenworsteling van de heiland dicht bij deze drie plaatsvindt en waar zij de Heere Jezus Christus een paar keer tijdens die worsteling ontmoeten, terwijl de anderen op afstand blijven. En als je je afvraagt waarom deze drie, dan is het antwoord ten aanzien van Petrus niet zo moeilijk te geven, omdat je zegt: Petrus, dat is de leider geweest toch in de kring van de discipelen, die heeft ook leiding gegeven in het begin van het ontstaan van de kerk na Pinksteren. Als je vraagt waarom Johannes, dan is het antwoord ook niet zo moeilijk te geven. Hij is de langstlevende van de discipelen geweest. Hij heeft heel lang leiding moeten geven aan het leven van de gemeente. En beide zijn ze geroepen om door de Heilige Geest geleid te getuigen van wat ze gezien hebben. Petrus zegt dat immers in een van zijn brieven. Wij zijn de aanschouwers geweest, en Johannes die begint er zijn eerste brief mee: wat we gezien hebben en wat we gehoord hebben en met onze handen getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen we u. Maar als je nou afvraagt, waarom is die Jacobus nou bij die eerste drie geweest? Dan vinden we dat eigenlijk maar heel vreemd. We komen hem bijna niet tegen. Hij is Jeruzalem kennelijk niet eens uit geweest als apostel van het Lam. En hij is de eerste die gedood wordt. Of is het misschien juist daarom geweest? Ik hoop daar aan het einde van mijn lezing nog op terug te komen. Dat hij bij die eerste drie hoorde. En dat hij dat bijzondere onderwijs ontving. Omdat hij de eerste was die niet alleen leerling werd, niet alleen gezondene, maar ook bloedgetuig. Maar behalve het feit dat we Jacobus ook tegenkomen bij het viertal dat de Heere Jezus nog wat nader onderwijs vraagt ten aanzien van de ondergang van Jeruzalem, en het feit dat hij behoort bij het zevental dat na Pasen onder leiding van Petrus gaat vissen, horen we niks van hem. Merkwaardig is ook dat in het evangelie van Johannes, zijn eigen broer, zijn naam niet één keer wordt genoemd. Je komt er alleen maar één keer die uitdrukking tegen de zonen van Zebedeus en vanuit de andere evangeliën weet je dan wie dat zijn. Maar Johannes noemt zijn naam niet één keer. Zou dat daar ook mee te maken kunnen hebben? Dat Johannes ook aan het einde van zijn leven, als hij zijn evangelie schrijft. Dan weten we wel, alle dingen worden door de Heilige Geest geleid, maar er zijn toch ook menselijke dingen, hele persoonlijke dingen. Dat Johannes bij alles wat hij inmiddels heeft meegemaakt, aan bloed dat vloeide, ook van de collega's uit de apostelkring. Elke keer weer de pijn voelde van die eerste wiens hoofd viel. Zijn bloedeigen broer, waarmee hij zo lang was opgetrokken. Wie was Jacobus? Er zijn een paar dingen van hem te zeggen. De zoon van Zebedeus wordt hij genoemd. En wij weten uit het evangelie dat Zebedeus de eigenaar was van een visbedrijf aan de oever van de zee van Tiberias. Mogelijk een wat groter bedrijf, gezien het feit dat het evangelie vertelt dat zijn vader ook knechten had die in dienst waren. Mogelijk een soort compagnonschap vormden ze met het bedrijf waar Petrus en Andreas, dat andere broederpaar uit de discipelkring, leiding in gaf. We lezen immers dat ze medegenoten waren, en dat kun je natuurlijk uitleggen in de zin van, het waren ook visserlui en ze hadden dezelfde thuishaven. Maar het zou ook kunnen zijn, en nou zeg ik het maar een beetje in de termen die je dan vandaag daarvoor gebruikt, dat ze gewoon waren om in span te vissen, dat ze dus altijd al met elkaar optrokken en samen lief en leed en vreugde en moeite gedeeld hadden. Maar in elk geval, die Zebedeus zal niet de meest onbemiddelde zijn geweest in zijn kring, getuigen ook het feit dat zijn vrouw behoorde bij degenen die Jezus volgden en dienden van hun goederen. Dan moet er tenslotte ook wat wezen. Maar daarmee kom ik dan bij de moeder van Jacobus. Dat is geweest Salome. U kunt die naam lezen wanneer u de verschillende gegevens van de vrouwen rond het kruis en bij het graf op een rijtje zet. En die Salome, dat zou een zuster van Maria kunnen zijn geweest, de moeder van de Heere Jezus Christus. En als dat het geval is geweest, dan is ze dus ook afkomstig geweest uit het geslacht van David. En in elk geval was een geestelijke zuster, die de Heere diende van haar goederen, die zei de dienstmaagd des Heeren, mij geschieden naar uw woord. Daarbij was hij een broer van Johannes, dat is natuurlijk een van de meest bekende gegevens. Johannes, die de Heere Jezus als een van de eersten ontmoet heeft bij Johannes de Doper, toen de Doper wees op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En het is ondenkbaar dat Johannes, toen hij terugkwam thuis, ook als Jacobus niet zelf bij de Doper is geweest, ervan gezwegen zou hebben. Als je Johannes hoort spreken over die eerste ontmoeting, en als je hem aan het eind hoort zeggen, het was de tiende uur, dan zeg je, dat heeft in het leven van Johannes zo'n geweldige indruk gemaakt. Die eerste ontmoeting, dat eerste onderwijs dat ze op die dag aan zijn voeten mochten ontvangen. Dat hij daar onder het vissen en zeker bij het nettenboeten, als je dat kon doen, gepaardgaande met allerlei gesprekken, dat hij daarvan getuigd zal hebben. Jacobus, hij heeft al van Jezus gehoord. Of hij dan zelf ook bij de Doper is geweest, dat laten we maar in het midden. Maar als zijn moeder een zuster van Maria is geweest, dan betekent dat dus ook dat Jacobus en Johannes neven van de Heere Jezus waren. En dat ze dus van jongs af aan de Heere Jezus gekend zullen hebben. En in elk geval vanaf de tijd dat de Heere Jezus daar in hun omgeving was komen wonen, zullen ze hem hebben gekend. En hoe is die Jacobus nou discipel geworden? Je zou natuurlijk kunnen denken dat al die dingen die ik nu genoemd heb, daartoe bij hebben gedragen. Er zijn immers van die voorbereidingen in je leven, van, je zou bijna zeggen, van die toeleidende wegen die soms ook al vanuit je voorgeslacht te trekken zijn, die de Heere wil gebruiken. Dat zijn in elk geval geen dingen die waardeloos zijn, maar we weten maar al te goed dat dezelfde dingen in het leven van de een een totaal andere invloed kunnen hebben dan in het leven van de ander. Er zitten er hier ook wel misschien die zeggen, de Heer heeft mij nou verwaardigd om dominee te worden. Mijn eigen broer wilde niks meer van weten en we hadden dezelfde godvrezende moeder. En de Heer heeft mij geroepen tot het ambt. Maar die vriend waarmee ik van de schoolbanken af ben opgetrokken, die heeft er helemaal mee gebroken. En we hebben bij dezelfde dominee catechisatie gehad. En we zaten samen in dezelfde kerkbank. En we gingen samen naar dezelfde vereniging. Dat Jacobus discipel is geworden, dat is niet omdat Jacobus wat voor had boven een ander. Maar dat is alleen maar, en dat is de eerste lijn die ik dan heel duidelijk vanuit de schrift ook vanmorgen mag trekken. Dat is het werk van de Heere Jezus Christus. Niet omdat hij een zoon was van Salome. Niet omdat hij een neef was van de Heere Jezus. Trouwens, we zullen dat morgen dan nog wel zien bij die andere Jacobus. Je kan een broer van de Heere Jezus zijn en toch niet in hem geloven. Dat Jacobus een discipel, een volgeling, een leerling is geworden van het Lam. Dat is helemaal het werk van Christus zelf. Het gaat van hem uit. Wat je in het leven van Jacobus ziet, dat is in feite het beeld dat Ezechiël in dat prachtige visioen ontstekent in hoofdstuk 16. Kent het u zo dat? Verschillende van u zullen daar ook over gepreekt hebben wel eens, waar Ezechiël Jeruzalem vergelijkt met dat Bedouïnenkind, dat bij de geboorte niet welkom blijkt te zijn, dat aan de kant van de weg wordt neergeworpen, zonder dat het gewassen is in het bloed van de geboorte. En dan dat machtige dat de Heer zegt, toen kwam ik voorbij en ik zag u daar. En ik zei tot u, in uw bloed, leef. Ik heb in mijn jongensjaren daar ooit eens een keer een preek al over gehoord, die ik nooit weer vergeten ben, van een dominee die in mijn ogen zo indrukwekkend kon preken. En ik hoorde hem nog zeggen, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Nou, dat zie je nou in het leven van Jacobus ook gebeuren, broeders, en daarvoor moet u allereerst eens lezen wat er ten aanzien van de roeping van Jacobus en uiteraard dan ook van Johannes, want ze worden altijd weer in één adem bijna genoemd, wordt opgetekend in Matthäus 4 vers 21 en in de parallelle plaatsen en in het vervolg. Die dag dat de Heere Jezus daar rondwandelt langs de oever en dat Jacobus en Johannes bezig zijn om de netten te boeten en dat de Heere daar tot hen komt. En dat het helemaal van hen uitgaat. Van hen leest u alleen maar, ze boeten de netten. De ene haalt naar de andere. En dan kan je met elkaar praten. Maar je moet wel je ogen er een beetje bij houden. Want anders dan steek je in het verkeerde gang. Ze boeten de netten. En dan lees je, en dat is het eerst, Jezus zag hen. In feite, broeders, zit daar alles al in. Dat is het hele geheim van het leven van Jacobus geworden. Hij zag hem. Want als de Heere daar Jacobus ziet, dan is dat het zien van die Heere die weet wat in de mens is. Dan is dat het zien van de Heere die dwars door die mens heen kijkt en weet wie die is. En weet wat hij ervan verwachten kan. U ziet dat nog duidelijker als u dat even legt naast de roeping van Petrus. Als Petrus geleid door Andreas tot Jezus komt, dan leest u datzelfde. Jezus zag hem tot zich komen en zeide, gij zijt Simon. Dan heeft Simon de mond nog niet open gedaan. Trouwens, in die ontmoeting doet hij de mond helemaal niet open. Later doet hij het wel eens veel te vlug. Maar dan zegt Jezus, jij bent Simon. En daarmee heeft Jezus alles van hem gezegd. Alles. Want in die ene naam, daar zit alles tot en met de verloochening in de hof van Caiaphas al in. Als de Heere iemand één keer gezien heeft, dan betekent dat dat je de Heere nooit meer kan tegenvallen. Jezelf wel, en als het goed is, gebeurt dat ook. Maar de Heere val je nooit meer tegen. Hij ziet je. Met je levensloop en met je karakter. Met je verdorven hart. Hij zag Jacobus. Maar er zit in dat zien tegelijkertijd ook wat anders. En dat ziet u ook weer als u dat vergelijkt met de roeping van Petrus. Want dan zegt Jezus niet alleen, gij zijt Simon, maar hij zegt er ook achteraan, en gij zult genoemd worden Kefas. Dan is dat ook het zien van de grote kunstenaar, het zien van de beeldhouwer, die daar een stuk steen, een stuk marmer voor mijn part voor zich ziet staan. Ruw. En een ander zegt, wat moet je daar nou toch mee beginnen? En hij ziet voor zijn geest al wat hij daarvan wil gaan maken. En terwijl het nog helemaal gevormd moet worden, terwijl het nog helemaal zijn gestalte moet krijgen, ziet hij al voor zich hoe het worden zal. Kijk, en aan een beeldhouwer kun je daarna die tijd nog wel eens een keer vragen, is het nou ook inderdaad geworden wat je ervan verwacht? Zoals je dat misschien wel eens gevraagd hebt aan een architect, wanneer die in je gemeente een nieuwe kerk mocht bouwen. En die vertelde je van tevoren, ik zie het nou zo voor me, en zo moet het worden. En dan zeg je, is het nou ook geworden wat je ervan verwacht? Bij de Heere Jezus hoef je dat nooit te vragen. Want wat hij erin ziet, omdat hij het ervan maakt, dat komt er tenslotte ook uit. Want dat geldt van al diegenen die hij ziet, en die hij gaat maken tot zijn knecht, dat van hen geschreven wordt aan het einde van de openbaring door die broeder van Jacobus. Zijn dienstknechten zullen hem dienen, dag en nacht, in zijn tent. Daar begint het mee. Jezus ziet Jacobus. En dan het volgende. Hij roept. En dat roepen van de Heere, dat is het roepen van hem die maar te spreken heeft, en het is er te gebieden en het staat er. Dat is het roepen van hem die, en dat woord is gisteren ook aangehaald, die de doden roept tot leven. En als de doden zijn stem horen, dan zullen ze leven. Dat is het geheim van de discipel. Jezus die voorbij gaat, Jezus die ziet, Jezus die roept. Als je een Jacobus zou vragen, waarom ben jij nou eigenlijk de Heere Jezus gevolgd? Dat is het laatste en uiteindelijk het enige antwoord dat hij kan geven. De meester was daar en hij riep. En toen ging ik. Toen kon ik niet anders meer. Toen werd ik getrokken, toen werd ik als het ware meegenomen. Dat woord, dat was als dynamiet in mijn leven. Dat woord, dat was als een machtige kabel van zijn goedertierenheid en van zijn welbehagen, waardoor hij me trok en waardoor hij me meenam op zijn weg. Vandaar dat, en dat is het volgende, dat je ziet dat dat dan ook meteen gevolgen gaat krijgen, met één gevolg. Dan staat er het woordje terstond in de evangeliën. En als dat in Marcus staat, u weet dat natuurlijk wel, dan valt het ons niet eens meer zo erg op. Dan zeggen we, ja, dat is Marcus. Heel Marcus staat daar vol van terstond. Die vaart van dat koninkrijk, dat komen moet. Maar hier staat het in Matthäus en hier staat het in Lucas ook. Terstond. Terstond hun netten verlaten. Dat is eigenlijk heel merkwaardig als je daar goed over doordenkt, want ze waren immers aan het nettenboeten. Dat betekent, die netten waren kennelijk in de afgelopen nacht stuk getrokken. En de volgende nacht moest er wel weer gevist worden, want al was zijn vader dan niet onbemiddeld, maar er moest wel wat boven water komen. En vader Zebedeus heeft misschien ook wel gekeken toen die jongens ineens opstapten en gedacht van, hoe moet dat nou met mijn net? En toen bovendien van de compagnon er ook nog twee vertrokken. Waar haal ik zo gauw wat mannen vandaan om het werk weer voor te zetten? Stond. Ze zeggen niet, we zullen eerst even de netten van vader klaarmaken. Ze zeggen niet, we zullen eerst even een advertentie in de krant zetten voor een paar opvolgers. Terstond. Ze gaan. Ze gaan. Dat woord dat maakt dat ze, en dat is een volgend werkwoord, dat ze verlaten. En u weet natuurlijk wel dat dat een van de typerende woorden is in het leven van een discipel, van een volgeling van de Heere Jezus. Verlaten. Zo iemand achter mij wil komen. Die verloochent zichzelf. Verlaten. Vader, moeder, vrouw, kinderen, huis, akkers. Verlaten. We hebben samen gezongen. En daarmee zie je tegelijkertijd in wat voor kader dat komt te staan. Die dochter, die verlaat wat voorheen haar dierbaar en beminnenswaardig scheen, omdat er die ander gekomen is. Die haar hart in beslag heeft genomen. Zodat ze verlaat. Rebecca die zegt ook niet, we wachten nog een poosje. Als ze geroepen wordt om de vrouw van Isaac te worden, dan zegt ze, goed, dan ga je. En helemaal in het begin, in Genesis ziet u het al. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aan. Nou, dat gebeurt daar waar de Heere roept en waar de Heere maakt tot zijn discipel, tot zijn volgeling. Daar ga je verlaten. Dat is de daad van de liefde die gewekt is door dat roepen van hem die langs wandelde en die je zag. Die je zag met die ogen waarin de eeuwige liefde van het verkiezende welbehagen van God, ook al begreep je dat aanvankelijk nog niet allemaal, doorstraalde, zodat je er nooit meer los van kon komen. Heel radicaal, ook al begrijp je het misschien niet, al kun je het misschien niet eens goed uitleggen, maar Jacobus gaat achter hem aan. En daarmee ben je dan tegelijkertijd bij het volgende werkwoord dat er in die roepingsgeschiedenis van Jacobus staat. En zij volgden hem. Dan heb ik ooit eens een keer van mijn leermeester professor Kremer gehoord de uitleg van dat woordje volgen, acolutio. Dat hij zei, dat betekent eigenlijk je oor lenen aan iemand. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat nooit ergens verder ben tegengekomen. Al is het dan misschien niet letterlijk, maar je kunt je indenken dat iemand daartoe komt, acolutio, daar zit dat acoe in, het gehoor. Zij het gehoor lenen aan iemand, je oor lenen aan iemand. Ik heb het aan de catechisanten nogal eens een keer op die manier geprobeerd duidelijk te maken, want dan kun je het visueel maken. Dan kun je zeggen, als je je oor aan iemand leent, wat gebeurt er dan? En je kan je oor natuurlijk ook lenen aan zo'n ding dat je op je hoofd zet. Maar wat gebeurt er dan? Dan dreunt dat maar allemaal naar binnen. En als je dan met dat gedreun zo het catechisatielokaal binnenkomt stappen, dan kun je dat ding wel afzetten. Maar dat betekent nog niet dat je oren meteen voor iets anders openstaan, want dat dreunt nog allemaal op je trommelvlies. Volgen, dat is je oor aan iemand lenen. Dat is horig worden. Dat die ander het in je leven voor het zeggen krijgt. Dat hij beschikt over je oor. En die oren zijn immers een van de toegangspoorten tot het hart. Nou, daar heb je nou de roepingsgeschiedenis van Jacobus tot discipel. En als je zegt, wat is nou de bedoeling van de Heere Jezus daarmee geweest? Dan zegt de Heere Jezus, en ik zal u vissers van mensen maken. Ik weet niet of u er wel eens is opgevallen, broeders, maar dat betekent in feite dat ze aan de ene kant moeten blijven wat ze zijn, namelijk vissers. De Heer Jezus zegt, dat hoort erbij in mijn dienst. De instelling van een visserman. Ik weet niet of u dat weet wat dat is. Ik kom een klein beetje zelf uit die wereld en als je een poosje op hurk staat, dan merk je het wel. Er zit altijd iets van een jagersinstinct. Vandaar dat het voor die vissers ook zo verschrikkelijk moeilijk is om zich aan die quotering te houden. Je wilt jagen en er is wild en je mag het niet vangen. En wie zegt nou dat je dat niet vangen mag? Die vis is toch van iedereen. Maar dat jagersinstinct. Die hartstocht om wat boven water te halen. Om wat binnenboord te halen. En om straks de haven binnen te varen en dan wat op de kant te kunnen zetten. De Heere zegt, dat hoort erbij in mijn dienst. Die hartstocht in het jagen, in het vangen. Met de onverschrokkenheid van iemand die wind en golven trotseert. Met de overgave van iemand die dat als het ware in zijn bloed heeft zitten. Voor wie het vlees en bloed is geworden. En tegelijkertijd die geweldige diepe afhankelijkheid. Waardoor je maar niet alleen beseft. Zoals dat vroeger in die spreuken stond in die oude potters. Heere, stuur zelf de vissen in het net als eens bij het meer Genesaret. Maar ook dat je afhankelijk bent van de Heere, te midden van het gevaar van de elementen, met heel je leven op Hem aangewezen. Vissen, dat moet je blijven, daar zit ook iets van volharding in. Een visserman die heeft daar ook zoiets van, als het vandaag niet lukt, dan kan het morgen beter zijn. En als het deze week niks wordt, volgende week kan ik zo ineens in een visserij vallen die het weer voor een hele tijd goed maakt. Volharding, dat doorzetten. Toch elke keer maar weer de netten uitwerpen. Maar, zegt de Heere Jezus, ik zal u vissers van mensen maken. En dat is een hele aparte soort. En als u er een klein beetje van weet, dan weet u wel, afhankelijk van wat voor soort vissen je vist, moet je ook je schip hebben ingericht en moet je ook je netten hebben ingericht. De Heere Jezus zegt, ik zal u vissers van mensen maken. Wat moeten ze daarvoor leren? Daarvoor moeten ze leren om naast het hart van een visserman ook het hart van een boer te krijgen. Boer die zaait. Die dan op een gegeven ogenblik aan de kant moet gaan zitten. Om te zien hoe het zaad vanzelf opkomt. Die geduld moet hebben. Die niet te gauw kan zeggen, laten we de hele zaak maar omploegen, want er komt toch niks boven water. En die zegt, als er nou nog eens weer wat zon op gaat schijnen. Als er nou nog eens een keer een vruchtbare regen komt. Het hart van die wijngaarden hier, die zegt, we kappen die boom niet zomaar om. Maar we zullen hem eerst nog eens bemesten. Wie weet, volgend jaar. Dat is dan het laatste werkwoord dat er staat in de roepingsgeschiedenis van Jacobus, dat de Heere zegt, en ik zal u vissers van mensen maken. Met andere woorden, dat gebeurt onder zijn handen, die vormen en die knieën, onder zijn onderwijs, dat kracht krijgt en dat zijn doorwerking krijgt. Zodat er een moment kan komen dat mensen die Jacobus van vroeger kenden zeggen, is dat nou Jacobus, je herkent die man. Wonderlijk, wat is er met hem gebeurd? Je hebt de neiging, broeders, om die lijnen dan wat door te trekken en te zeggen, het gaat vanmorgen niet alleen maar om wat exegetische opmerkingen, maar het gaat vanmorgen er ook om dat we zelf als het ware in de spiegel kijken. Zo wordt een mens nou leerling en zo komt een mens nou op die school waar hij levenslang blijft. En waar hij juist als hij wat vordert, het gevoel zo vaak heeft, Ik zit maar in de eerste klas. En ik denk dat ik nooit zoveel verder kom. En het is in elk geval een school dat als je daar één keer op gekomen bent, dan wil je daar het liefste ook maar blijven. Die tiende uren, weet u wel, waar Johannes van getuigd toen hij de eerste les had gekregen. Het liefste maar blijven. Je zou het kunnen zeggen met een woord dat in het kader van de voorzienigheid in onze Nederlandse geloofsbelijdenis wordt gebruikt, dat je ermee tevreden bent, tevreden om een leerjongere van Christus te zijn. Om alleen maar te leren wat hij ons aanwijst in zijn woord, zonder die palen te overtreden. En waarbij misschien dat ene deel van het onderwijs het meest begeerd wordt en het meest geliefd is. Waarin de Heere antwoord geeft op dat verlangen dat hij zelf heeft gewerkt. Opdat ik hem ken. En hem meer en meer ken. Broeders, als we zo die lijnen in het leven van Jacobus zien vanuit het woord, herkennen we dan ook dingen vanuit ons eigen leven? Is het voor ons iets verootmoedigends geworden toen we dat ontdekten? Toen hij me zag, toen kende hij. En tegelijkertijd iets vertroostends naarmate ik mijzelf tegenval. Mag ik weten, hij kende me al. Hij wist al wat er in mij was. Hij wist van mijn karakter. Hij wist van mijn natuur. Hij wist van alles. En toch, hij zag me en hij riep. Wat wordt het daaruit ook duidelijk, broeders, dat wanneer de Heere roept tot zijn dienst, dat dat een roeping is waarvan je niet kunt zeggen, dat weet ik niet zo precies. Dat je daar inderdaad ook van gevraagd mag worden er verslag van te doen. Heere, u hebt me geroepen. Dat is die krachtige roepstem van de Heere zo in je leven komt, zoals hij daar bij Jacobus is gekomen, en je gaat verlaten alles wat voorheen je dierbaar en beminnenswaardig scheen, dan is het geen kwestie meer, broeders, van een begeerte alleen maar om de Heere te dienen. Ja, dat ook. Het machtige van de Heere, dat als hij roept, dan maakt hij ook gewillig en dan maakt hij ook begeerig. Maar dan is dat niet meer het enige. U kent die uitdrukking natuurlijk wel. Als de Heere een mens bekeert, dan wil die ook dan willen ze allemaal dominee worden, willen ze allemaal zendeling worden. U hebt misschien ook wel eens een zuster in de gemeente ontmoet. Die zei, dominee, ik ben tegen de vrouwen het af, maar als ik een man was, dan wou ik nou dominee worden. Als je zoiets hebt gezien van het machtige van zijn dienst, van het machtige van wie hij zelf is. Maar dat is nog niet hetzelfde als roeping, broeder. Komt erin mee. De Heere gebruikt het soms en de Heere die heiligt het soms. En wie eens opzienersambt begeert, die begeert een treffelijke zaak. Dat staat ook allemaal in de schrift. Maar wanneer je geroepen wordt, dan wordt het iets van de andere kant. Dan komt daar die heilige dwang, als het ware, die drang, die klem, dat het je op je ziel gebonden wordt. En dat je er iets van gaat ervaren, dat het als een vuur in je wordt. Toen je zegt, ik kan niet anders meer. Ik moet. Ik zou ongehoorzaam zijn. Ik moet van Gods wegen. Wee mij indien ik niet. En daarom als er zoiets in je leven gebeurt, gemeente, dan komt, broeders, dan komt er ook altijd iets van dat radicaal. Van dat verlaat. Ik blijf dat altijd heel merkwaardig vinden wanneer je vandaag de dag leest dat er steeds meer part-time dominees komen. Dat een ouderling een aparte positie heeft. Die tot die taak geroepen wordt. Dat is wat anders. Als je zo geroepen wordt tot de dienst des Heren. Dan is dat niet iets van part-time en dan is dat ook niet iets van een antwoordapparaat dat je om 5 uur inzet. De dominee is morgenochtend om 9 uur weer te spreken. Maar dan is dat iets waardoor je gebracht wordt tot een restloze overgave. Waardoor je helemaal wordt meegenomen. In die totale en radicale dienst van hem. En dan mag je, dat is gisteren ook heel terecht gezegd, dan mag je op zijn tijd ook rusten. Maar dan is dat een rusten met het oog op de dienst. Om daarna weer des te beter te kunnen, toegerust, met nieuwe krachten en met nieuwe moed. Dan is er toch iets van dat. Verlaat alles wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. We kennen toch die woorden. Dat blijkbaar ook niet meer altijd vanzelfsprekend. Vorig jaar gaf ik aan de belijdeniskategezant die tekst uit Psalm 45 mee. En ik kreeg s'avonds nog de vader op de studeerkamer. Die zei, dominee, ik ben boos. Waarom? Hij zegt, je hebt tegen mijn dochter gezegd dat ze de vader en de moeder moet verlaten. En we hebben ze zo keurig opgevoed. Ik heb geprobeerd om maar uit te leggen wat er in die tekst bedoeld werd. Het verlaten, dat betekent dat de Heere inderdaad de eerste in je leven wordt. En dat de Heer het in je leven echt helemaal voor het zeggen krijgt. Juist als het gaat om dingen die voorheen dierbaar waren. Er zitten hier misschien ook wel broeders die zeggen, ik had altijd wat anders willen studeren. En daar had ik zo'n zin aan. Daar leefde ik eigenlijk ook in. Toen kwam de Heer en toen moest het anders worden. En de Heer heeft me zo radicaal veranderd dat dit mijn lust en mijn leven is geworden. En het kenmerkende, broeders, dat is dan, dat spreek, Heer, uw knecht hoor. Altijd weer hetzelfde. Wat wilt gij dat ik doen zal? Spreek, Heer. Want anders heb ik niks te zeggen. Spreek, Heer. Opdat ik op de preekstoel wat zal mogen zeggen wat ik van u heb ontvangen. Spreek, Heer. Gistermiddag ben ik weg geweest met mijn collega die in het ziekenhuis ligt op bezoek. En daar ligt een jonge vrouw met een hele agressieve vorm van MS. Ik was de zaterdag tegen de avond geweest. Terwijl het in het verleden een stuk overgave was, was ze zo opstandig, zo boos. Dan zit je, en dat herkent u natuurlijk allemaal, dan zit je in je auto te bidden. En als je de trappen van het ziekenhuis opgaat, dan loop je nog te bidden. Heer, geef me nou maar een woord te spreken. Spreekt u maar tot mij, zodat ik door mag geven. En je wordt daarin door hem gevormd, dat karakter. Dat door hem geheiligd wordt. En dan word je niet allemaal hetzelfde, maar daar ligt ook de veelkleurige wijsheid en de verscheidenheid in van het werk van de Heer. En juist als je dat gaat zien, dan leer je ook de ander uitnemender te achten dan jezelf. Want wat hebben we dat we niet hebben ontvangen? En we zijn allemaal op die genade aangewezen. En wat heeft Jacobus nou als discipel geleerd? Ik zei al, er staan niet zoveel gegevens over Jacobus verder in het evangelie, maar er staan er toch een paar die heel opmerkelijk zijn. Opmerkelijk in die zin dat je op het eerste gezicht geneigd bent om te zeggen, hij heeft niet zoveel geleerd. Misschien een hele beste leerling. De eerste keer dat je Jacobus nadrukkelijk tegenkomt in het evangelie, dat is in Lucas 9, de versen 51 tot 56. En dan lees je dat de Heere Jezus al op weg is naar Jeruzalem in verband met zijn opneming. De Heere heeft voor de tweede keer zijn lijden aangekondigd. Dat wil zeggen, je komt al aardig in de richting van het einde van de schoolperiode. De tijd waarin ook Jacobus als apostel zal moeten worden uitgezonden. En dan onderweg, u kent die geschiedenis, dan komen ze langs dat Samaritaanse dorp waarin ze onderdak zoeken en die bewoners die weigeren dat. En dan zijn het Jacobus en zijn broer Johannes die zeggen, Heere, laat er nog maar vuur van de hemel komen om dat dorp te verteren. En dan zeg je, nou, is er nou eigenlijk met Jacobus wat veranderd? Toen hij geroepen werd, dat leest u in een van de evangeliën, toen noemde de Heere Jezus ze tegelijkertijd al Boanerges, zonen des donders. Het is goed om te bedenken dat ook de apostel der liefde die bijnaam heeft gehad. Zonen des donders. We zijn geneigd om te zeggen, het waren echte vissen, jongens. Net zo onstuimig als als de zee waarop ze voer. Net zo'n oplopende natuur, hè, dat woord, dat herken je vanuit Urk. Dat, die oplopende natuur van die golven die komen aanzetten. Fel als de wind die zomaar ineens er op die zee van Tiberias kon neerslaan. Mensen waarvan je denkt, daar moet je geen ruzie mee krijgen. Misschien één voorbeeld. Ik was voor het eerst op een kerkenraadsvergadering op Urk. Het was nog voor mijn bevestiging. Vergeet het nooit, we hadden nog geen eigen kerk en we zaten daar in de consistorie van de Nederlands Gereformeerde Kerk op elkaar gepakt. Het ging op een of andere manier over kerkbouw en over verwarming. En ze waren met elkaar niet eens. En dat ging met zulke harde stemmen en met zoveel geweld, dat ik dacht, nou vliegen ze zo meteen elkaar aan. Maar toen was het onderwerp afgelopen en toen was het ook allemaal weer voorbij. En toen zei iemand tegen me die toch wel merkte dat ik een beetje verbijsterd was. Och dominee, zo gaan we hier met elkaar om. Maar daar moet je niks achter zoeken. Ik heb wel eens het gevoel gehad, broeders, dat juist in die situatie, dat karakter van die visserjongens die in de kring van de discipelen van de Heere Jezus een plaats hebben gekregen, veel beter nog heb leren verstaan. Dat oplopende, dat felle, dat onstuimige. De Heere Jezus die bestraft ze ook. Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. En toch, broeders, toch blijkt de vrucht van het onderwijs van de Heere Jezus hier. Weet u hoe? Niet omdat het allemaal heilig vuur was waarmee Jacobus en zijn broer willen slingeren. Maar er is toch een hartstochtelijke ijver voor de Heere. Ze kunnen het niet hebben dat er voor hun meester geen plaats is. Ze kunnen het niet hebben dat de poorten gesloten blijven voor de heiland ter wereld zoals ze hem hebben leren kennen. En dan moet Jacobus nog wel leren om langmoedig te zijn. Zoals de Heere Jezus langmoedig is. Die zegt, ik ben niet gekomen, Jacobus, om te verderven, maar opdat ze zouden leven. En dan moet Jacobus de les van de boer nog wel leren dat hij het land niet te gauw moet omploegen. En dat hij de bomen niet te gauw moet omhakken en dat hij niet te gauw naar de bijl moet grijpen. Toch, hij weet wat het is om warm te lopen voor de zaak van de Heer. En hij voelt tot in het diepste van zijn wezen de pijn over de verachting van de Heer. En er zit alles met alles toch iets in van de Maranatha-Christ. Met Paulus zegt, wie de Heere Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. Dan zou je kunnen zeggen, broeders, hebben wij die les ook alles een beetje geleerd. Die heilige ijver, maar ook van de heilige toorn. Wanneer de naam van de Heere onteerd wordt en wanneer de zaak van de Heere gelasterd wordt. Dat je dan ook wel eens een keer een jongere in je gemeente kunt aankijken en zeggen, joh, je hebt het recht niet. Om nee te zeggen wanneer de Heere zegt, geef mij je hart. En dan weten we best dat we dat uit onszelf allemaal niet doen. Dan zeg je dat omdat de Heer het zo waard is. En omdat je die jongen niet aan de duivel kunt. Die heilige toorn die er dan soms kan zijn. Over een oudere in de gemeente die in de zonde leeft. En die de naam van de Heer naar buiten toe doet lasten. En laten we nou eerlijk zijn, broeders, maar lopen bij ons de dingen ook niet vaak door elkaar. Dat is natuurlijk vaak erg moeilijk, juist wanneer je als dienaar van het woord zo verbonden je weet met de zaak en de naam van de Heer. Dan kun je het soms ook amper aan weer onderscheiden en wat is er toch nodig? Om te onderscheiden of je nou toornig wordt vanwege de Heer of dat je toornig wordt vanwege jezelf. Want dat kan natuurlijk ook. Omdat de dingen ons in de weg staan. Omdat wij er zoveel moeite mee hebben. Wij hebben daarom zo nodig om op die school te blijven, waar we ook leren onderscheiden. Tussen die toorn die uit de Heilige Geest is, en die is er. En die toorn die uit onze eigen geest is.
Blijkt nog een keer in het leven van Jacobus, broeders, dat hij toch wel moeite heeft met het onderwijs, ook al draagt het onderwijs vrucht. En dat is in dat gedeelte dat we samen gelezen hebben uit Markus 10. En dan zijn we nog weer een stapje verder op de weg naar het einde van de school. Dan heeft de derde aankondiging van het lijden inmiddels plaatsgevonden. En dan komt Jacobus daar met zijn broer. Volgens een ander evangelie is het de moeder die het voor hen vraagt. Die zegt: Heere, mogen wij een plaats aan uw rechter en aan uw linkerhand als in uw heerlijkheid zult gekomen zijn. Het is volkomen duidelijk, broeders, dat daar een stuk eerzucht achter zit. Als een discipel echt op zijn plaats is en als hij zichzelf kent, dan zegt hij niet: mag ik de beste plaats? Maar dan zegt hij: geef me slechts de laagste plaats, zo ge mij een plaats zult geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel hoop bedreven. En dan zeg je: wat zit er in zelfoverschatting in en wat een vermetelheid. Wanneer de Heere Jezus zegt: en kunnen jullie dan die drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word, en zeggen: wij kunnen. Ben je geneigd om je hoofd te schudden en te zeggen: wat moet die Jacobus nog ontzaggelijk veel leren en de schooltijd die gaat al opschieten. Maar weer zeg ik: broeders, herken je? Soms zo'n hoge dunk van onszelf hebben, ondanks schijnbare onwaardigheid. Ook wel eens een keer op de preekstoel zeggen: we kunnen er alleen maar van stamelen. Terwijl je hoopt dat ze in de consistorie zeggen: wat heb je toch weer mooi gepreekt. En wees nou maar eerlijk, broeders, de dingen die lopen zo door elkaar. Aan de ene kant, het is je hartelijke begeerte dat die prediking overkomt en dat die prediking doel treft en dat die prediking vrucht draagt. Maar je zit er zo gauw zelf tussen. En wat moet de Heere in dat opzicht veel geduld met ons hebben en veel afleren. Maar broeders, hoort u ook wel de vrucht van het onderwijs van de Heere Jezus in die vraag van Jacobus en zijn broer? Hoort u wel van de hartelijke liefde die daarin doorklinkt tot de Heere? Ze zeggen: Heere, aan uw linker en aan uw rechter, zo dicht mogelijk bij hem. Dat is toch vrucht van onderwijs? Heere, dat zijn toch ook de beste tijden van je leven, dat er dat verlangen, zo dicht mogelijk bij hem. Zijn gemeenschap, liefst dat er niks tussenin zit. En hoort u wel het vaste geloof dat erin doorklinkt, als geen uw heerlijkheid zult gekomen zijn. En dan weten we wel, ze snappen nog niet zoveel van het lijden dat er komen gaat. Maar daar zijn ze diep van overtuigd dat voor hun koning de heerlijkheid wacht. En er is een vurige hoop in hun hart. Ze zien naar die toekomst uit en ze zijn daar samen over bezig. Het is allemaal volmaakt nog, ja. Maar in het leven van Jacobus tref je toch aan het einde van het onderwijs de onvolmaakte, maar toch blijvende geestesvruchten aan van geloof, hoop en liefde. Die drie banden die zo aan de Heere Jezus verbinden, dat zelfs banden van vlees en bloed het daartegen moeten afleggen. Dat de Heere Jezus het waard is om gediend te worden. Jacobus, en dan denk ik aan een woord uit het bevestigingsformulier voor de dienaren des woords, waarin de dienaar vermaand wordt: heb Christus lief. Jacobus heeft de Heere Jezus lief. Het onderwijs, dat draagt vrucht. En daarin moet de Heere wassen en Jacobus minder worden. Maar wie van ons zou durven zeggen dat hij op die school al zo ver gevorderd is dat hij daar nou wel eindexamen in kan doen? Kijk, en dan brengt de Heere Jezus, en
Dat is dan het laatste waar ik uw aandacht voor wil vragen. Dan brengt de Heere Jezus dat onderwijs ook verder. In die zin dat hij Jacobus gaat afleren en dat hij Jacobus wat gaat aanleren.
Zoveel is al wel duidelijk geworden dat Jacobus niet meer zonder de Heere kan. En dat Jacobus ook niet meer zonder de Heere wil. Maar hij kan zelf nog zoveel. En hij moet dat ene leren dat de Zoon des Mensen gekomen is. Niet om gediend te worden allereerst, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Jacobus die zegt nog zo makkelijk, wij kunnen en wij zullen.
En dat leert de Heer hem nou ook af. Want dan komt er het moment dat Jacobus de Heer gaat volgen en gaat Gethsemane. En dat de Heer Jezus daar zijn zielen voor strikken. Die diepste vernedering als hij als een worm en geen man kruipt door het stof. Als een zweet bloed. En als hij dan vanuit zijn angst en benauwdheid bij de discipelen komt, bij Jacobus komt. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Toen zei Jacobus niet meer, ja heren, dat kunnen we wel. Dan moet de heren de strijd alleen strijden. En dan moet Jacobus heel eerlijk zeggen, nee heren. Dat kan ik niet. En als de bende van Caiaphas komt, dan vlucht Jacobus samen met de anderen. Dat moet u ook leren op die school. Voor Gethsemane kunt gij Jacobus? Ja, heren, ik kan. Na Gethsemane, dan zegt Jacobus, heren, ik wil wel. Ik ben toch uw knecht. Maar ik kan het niet. Niet in eigen kracht. Dan leert Jacobus de les van Romeinen 7. Gewillig omdat je gewillig gemaakt bent. En dat niet kunnen omdat je het in jezelf niet hebt en nooit hebt. Niet 1 ogenblik staande blijven. En ook dat hoort bij dat onderwijs, broeders. Dat de Heere aan zijn volgelingen, aan zijn discipelen die geroepen worden om hem te dienen, wil leren. Niet in eigen kracht, het is zijn genade, het is zijn werk en dat is het alleen. Onderwijs waarin je jezelf alleen maar hoe langer hoe meer tegenvalt. Mensen vallen wel eens een keer tegen, hè? Maar je valt jezelf het meest tegen. Waarin de Heere alleen maar zo ontzaglijk meevalt. Waarin je toch blijft zeggen, omdat je door hem geroepen bent. Zijn dienst is zalig en maakt zalig. Jacobus heeft niet alleen geleerd om eigen krachten te verachten. Hij heeft ook geleerd, ik vermag alle dingen door Christus die mij krachten geeft. Want daar kom ik hem nog 1 keer tegen. Handelingen 12 vers 2. Als hij zijn hoofd buigt op het schavot. Zijn leven verliest. De eerste martelaar uit de kring van de 12. En dan staat er in Handelingen 12 alleen maar die sobere mededeling. Niks meer, maar in zijn soberheid is het een getuigenis van het werk van de Heere dat vrucht heeft gedragen in het leven van Jacobus. De Zoon des Donders moet naar het schavot en hij roept niet om het vuur van de hemel, om die beul te verteren. Die Jacobus die vluchtte in Gethsemane, hij moet de dood tegemoet en hij vlucht niet meer. Voor Gethsemane zei hij, ik kan. En toen kon hij het niet, want hij zag op zichzelf. Tegen de beul zegt Jacobus ook, ik kan. En toen kon hij. Want hij zag op Jezus, de overste leidsman en de voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. En mag je nou niet zeggen, broeders, en nou kom ik op wat ik in het begin zei nog even terug, mag je nou niet zeggen dat daar vrucht is. Van dat bijzondere onderwijs dat Jacobus als 1 van de 3 ontvangen heeft en dat de Heer het met het oog daarop gegeven heeft. Want toen Jacobus de dood in de ogen keek, toen
Toen mocht hij zien die hand van de Heere Jezus die dat dochtertje van je Iris pakte. Ik zeg u, sta op. En toen Jacobus, daar wist ik ga sterven. Toen mocht hij over de dood zien die heerlijkheid. Die hij op de berg ter verheerlijking gezien had. Waarin Christus dat ogenblik mocht delen en waarin hij nou zijn Heere volmaakt wist. Heerlijkheid die ook zijn knechten wacht. En toen Jacobus zijn hoofd moest buigen, toen zag hij die meester daar in Gethsemane. Die zei, de beker die de Vader mij gegeven heeft, zou ik die drinken? En niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Achter die Heere Jezus aan, kon Jacobus het schavot op. De Heer had hem bijzonder onderwijs gegeven, broeders, en daarmee ga ik afsluiten met het oog op zijn persoon. Die andere twee, die hadden het met het oog op hun taak. Voor Jacobus was het persoonlijk nodig, om die weg als eerste van de 12 te kunnen gaan. De weg van de martelaar. Ligt daar geen geweldige boodschap? Zoals wij hier vandaag bij elkaar zitten, wij worden niet geroepen, nog niet geroepen moet ik misschien wel zeggen, om martelaar te worden. En met ons bloed te getuigen dat Christus ons alles is. Maar zo zijn er ook onder ons die toch een zware weg moeten gaan. Soms lichamelijk. Soms al heel vroeg een weg van afbraak. Soms een kruis dat er zomaar ineens in je leven komt en waar je soms onder dreigt te bezwijken. Een plaats waar de Heere je stelt en waarvan je het gevoel hebt, ik kan het eigenlijk niet aan en het is te veel voor me en ik kom niet verder met die gemeente. Een verlangen misschien wel naar een beroep dat maar niet komt. De geschiedenis van Jacobus leert, de Heere die vraagt aan een mens nooit meer dan dat hij aan kan. En hij weet veel beter wat wij aan kunnen dan wij zelf. Want toen hij ons zag, toen kende hij ons al. Hij geeft de kracht om die weg te gaan. Hij zorgt voor zijn knechten, hij weet wat ze nodig hebben. Broeder, als je bijzonder onderwijs van de Heere ontvangt, en ze zijn er in ons midden, en een ander is er misschien wel eens jaloers op. Realiseert u zich dan ook dat de Heere dat bijzondere onderwijs soms geeft, met het oog op de weg die je moet gaan, op de taak die je moet vervullen. En dat de Heere zo bekwaam, en dat de Heere zo tot het laatste toe, de getrouwe blijkt te zijn in het leven van zijn knecht. Jacobus had ook nooit gedacht dat hij het kon. Maar achter de Heere aan, kom. Als de Heere zegt, ga, dan ga. Als de Heere zegt, wees sterk en doe het, dan doe je. Niet in eigen kracht, maar door Christus die mij krachten geeft. Zalig die al zijn kracht en hulp alleen van hem verwacht. Zelfs in de dood onthoudt hij het goede niet. Amen. Zullen we samen zingen, broeders, Psalm 84, de versen 3 en 6. 84, 3 en 6.
wel eindigen?
Ja, er wordt hier gevraagd om toch samen te bidden. Heer, het is ook goed om nu ook samen tot u te naderen. Te zeggen, wat bent u een goede meester voor uw knecht. Wat bent u een lieve koning voor uw onderdanen. Wat bent u een getrouwe Heer. Wat een wonder dat u mensen roept. Terwijl u ze kent. Terwijl u wel weet wat er allemaal in hen is. En dat u ze zo vormt tot uw dienst. Ook tot die hoge dienst waartoe Jacobus als eerste van de apostelen geroepen werd. Heren, u weet wat er allemaal in onze harten is omgegaan. Een verootmoediging, een schaamte. Maar ook dat we vertroost mochten worden. Dat we het echt met ons hart konden zingen. Als mensen die weer moed gekregen hebben, ziende op u. En afziende van zichzelf. Heere der Heerscharen. Welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. U danken we, Heere. Zegen ons nu in de onderlinge ontmoeting. Als we straks verder willen luisteren, zegen ook hem die dan zal spreken. Help ons ook dan om onze taak ook te mogen verstaan. Hoor ons uit genade in de vergeving van al onze zonden. Neem ons maar in uw dienst, op uw school, om door u gevormd te worden. Amen.
Mannen en broeders, laten we de klok in de gaten houden. En ik zou graag willen dat we 20 over 11 hier uiterlijk terug zijn. Als het allemaal lukken wil.